Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers, in verband met het overlijden van onze zuster G. Ravensbergen. Kort zingen wij Psalm 103, vers 8 en 9, en wij doen dat staande. We stellen ons nu voor die spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we het derde vers uit Psalm 32. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij nam die gunstig weg. Het derde vers uit Psalm 32, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen vanmorgen het Advents-evangelie uit het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk, en we lezen vanaf vers 39 tot en met 56. Het evangelie lezen we uit Lucas 1, vers 39 tot en met 56. En dan lezen we Gods woord als volgt. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gezamenlijk gebed, biddend om het werk van zijn geest in de bediening van het evangelie. Maar wij willen ook aan de Heere opdragen, onze broeder Ravensbergen, nu vrijdagavond zijn vrouw overleden is. We willen aan de Heere opdragen, zuster J. van Duin de Jong, die haar enkel heeft gebroken en deze week een operatie zal moeten ondergaan. We denken ook aan de rouwdragende broeder en zuster G. van Zuilen. Op een jonge leeftijd, ook van 64 jaar, is een zus van onze zuster van Zuilen overleden afgelopen week. En we dragen in onze gebeden op zuster G. Matluti uit Katwijk. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, aan de morgen van deze dag zijn we door uw hand samengebracht hier in uw huis. En wij danken u allereerst dat u ons hier gebracht hebt en dat we hier veilig zijn aangekomen. We denken aan hen die misschien niet naar de kerk durfden over de gevaarlijke wegen en nu thuis meeluisteren. U weet het, Heere, u is niets onbekend. En wij komen u bidden of u hier of thuis meeluisterend uw zegen zou willen geven over deze dienst. Over wat we horen, wat we belijden in het zingen van de psalmen. Over wat we u bidden in onze gebeden. En wat we horen zullen uit de verkondiging van het woord. Laat deze dienst met recht een eredienst zijn, Heere, tot de verheerlijking van uw grote daden. Heilig is uw naam. Heere, u heeft gesproken in de dagen die achter ons liggen, op verschillende wijzen. Gesproken door het wegnemen uit dit leven. Door het wegnemen uit de kring van geliefden en familie. U heeft gesproken als er zijn ook die grote zorgen hebben of zorgen hebben gekregen in de kring van familie vanwege gezondheidsomstandigheden die zo plotseling maar veranderen kunnen. En we lijken alle dagen sterk, maar dan blijkt ineens dat we broos zijn en zwak. En als we misschien ook met die zorgen in de kerk zitten, Heere, in al die dingen spreekt U. Maar Heere, we verstaan die stem alleen als die ook tegen Uw woord klinkt. Als Uw woord opengaat. En als Uw stem daar ons onomwonden aanspreekt en de dingen die in ons leven gebeuren duidt en verklaart. Want de wereld om ons heen hoort dat soort roemstemmen ook en merkt het ook. Maar zegt er dan van die dwaze dingen van. Iemand heeft pech gehad of iemand heeft geluk gehad. De dood zou bij het leven horen. Maar Heere, Uw woord laat er een ander licht over schijnen. Sterven is U ontmoeten. En de dood is de bezoldiging, de uitbetaling van de zonde. En Heere, dan komen de zaken anders te liggen. Want dan spreekt het ook ons als sterfelijke mensen aan. En wat is het dan een wonder als we nog deze ochtend in de kerk kunnen zijn of mee kunnen luisteren en het evangelie van het leven mogen horen. Dat U, Heer Jezus, bent afgedaald in onze menselijke natuur. Dat U ons vlees hebt aangenomen, behalve de zonde. Maar dat U mens geworden bent om te kunnen sterven. Want anders, dan was die dood altijd maar doorgegaan van mens tot mens. Maar nu U, als Gods Zoon, zonder één zonde, die de uitbetaling van de zonde niet had verdiend, maar wel onderging omdat U de zonde op U gelegd kreeg. Nu is dat evangelie een evangelie van hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat de dood eens verslonden zal worden tot overwinning. En Heer, in de confrontatie met het sterven, is dat toch het woord wat werkelijk alleen maar troost bieden kan. En zo dragen we onze broeder Ravensbergen aan U op. Hij die er zo direct mee geconfronteerd werd, dat zijn vrouw nu van zijn zijde weggenomen is. Terugkijkend, Heere, hebben we U gedankt voor de maand die ze nog had gekregen. Want we hadden al eerder U geroepen in het gebed om nabij te zijn. En dat het zo ernstig was dat wij als mensen dachten dat haar leven hier op aarde ten einde liep. Maar U heeft nog dagen willen toevoegen. En dat zijn ook dagen geweest die goed waren. Goed in de opzichten dat U met Uw woord kwam. En daar danken we U voor, Heere. Maar nu toch de dood gekomen is en dat moeilijke werk van het begraven van zijn geliefde vrouw zal moeten gaan plaatsvinden, bidden we U om troost, om Uw nabijheid, om Uw zegen. En of dat licht van het evangelie dwars in deze duistere dagen dan door mag breken en het oog gericht mag worden op U die het gezegd heeft: wie in mij gelooft zal leven, al was die ook gestorven. Wil zo met Uw troost komen, Heere, en hem zo onder Uw barmhartige hoede nemen. We bidden dat ook voor onze broeder en zuster van Zuilen. Ook zij werden in de achterliggende week geconfronteerd met de dood van een zus, een schoonzus. Nog maar zo kort ziek. En dan zeggen we als mensen: wat is het toch snel gegaan. En dat is ook zo, Heere, want het is dat wij broze mensen zijn. En de dood wenkt ieder uur. En we bidden ook voor hen die troost van het evangelie. En dat U zich ook over hen en de rouwdragende familie zou willen ontfermen. Ook op de dag van de begrafenis die plaats zal gaan vinden deze week. Als ook zij om een geopende groeve zullen staan. Heere, laat Uw woord die enige werkelijke troost bieden. En dat ook zij het oog mogen richten omhoog. Daar waar U bent, aan de rechterhand van Uw Vader. En U leeft om aan ieder die in U gelooft het leven te geven. Er zijn er meer, Heren, die rouw hebben. En die juist ook in deze dagen dat misschien extra ondervinden. We bidden: wees U genadig en ontfermend nabij. Met dat evangelie van hoop. We bidden voor hen die op andere wijze nood en moeite in hun leven kennen. We bidden of u daar kracht naar kruis zou willen schenken. En als de grote kruisdrager voorop wil gaan en uw schouders ook onder dat wat sommigen onder ons ook te dragen hebben, zou willen zetten. Zodat ze het mogen ervaren dat u nabij bent. We dragen onze zuster Van Duin de Jong aan u op. Ze brak haar enkel. En het is nodig, heren, dat ze daarvoor geopereerd zal gaan worden. We vragen of u die operatie zou willen doen slagen. Dat de artsen niet alleen maar de wijsheid krijgen hoe ze dat zouden moeten doen, maar of u ook uw zegen zou willen geven als hun handen aan het werk gaan. En dat de genezing daarna ook voorspoedig mag zijn. En ze van deze dingen ook geheel en al zal mogen herstellen. Ook in die zaken, heren, die dan niet levensbedreigend zijn, zoals wij het dan noemen, willen we uw nabijheid en zegen vragen, want we zijn ook daarin van u diep afhankelijk. Wees haar zo nabij. We dragen onze zuster Matluti aan u op in haar omstandigheden, haar persoonlijke situatie. U kent die, u weet ervan. We vragen of u ook haar onder uw barmhartige hoede wil nemen, uw handen wil uitbreiden op een wijze dat zegenend ervaren mag worden, dat u van haar weet en van de situatie weet op een wijze dat ze op u ook steeds haar vertrouwen mag stellen en dat ze daarin nooit beschaamd zal uitkomen. Want u, heren, bent nabij, toch, degene die tot u roept. En zo willen we ook haar aan uw trouwe zorg opdragen en bidden om uw genade en ontferming. Heren, wees met ons in deze dienst, als we verder mogen luisteren naar het Adventsevangelie, naar stemmen die een lofzang zingen en die samen stemmen, oud en jong, om u de eer te brengen voor uw grote daden. Heren, geef dat uw Heilige Geest het woord zo neemt dat ons hart erin mee kan komen. Ja, dat onze monden ook mee gaan zingen met die lofzang dat u groot en goed en barmhartig bent. En dat u aanziet mensen in hun nederige staat. Ja, heren, dat grote wonder dat een mens nooit had kunnen bedenken en geen mens ooit had kunnen verdienen, maar dat u in uw genade om Christus wil aanziet mensen die alles verloren hebben. En dat u mensen die niets meer hebben, uw grootste gave van uw liefde schenkt. Heren, geef ons ook deze morgen lege handen. En dat alles wat we van onszelf menen te hebben, dat we het uit handen laten vallen. Geef dat we hier, jong en oud, als bedelaars mogen zitten met lege, opgeheven handen. Om van u te ontvangen een zegen die eeuwigheidswaarde heeft. Ja, heren, laat het zo mogen zijn vanmorgen dat deze dienst uit mag lopen op uw eer, ook op die wijze. Dat we in de eeuwigheid u nog zullen mogen danken dat we vanmorgen het evangelie hebben mogen horen van een God die in al zijn heiligheid en majesteit zondaren aanziet. En als dat niet het geval zou zijn geweest, dan was er nooit iets terechtgekomen van ons. Maar nu dat het de werkelijkheid is, heren, wil die dan ook uitwerken in ons leven, zodat we het inderdaad ook hier en nu al mogen zingen. Hoe zalig is toch dat volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. En de erekroon die uw zoon heeft afgelegd en geboren werd als een dienstknecht, maar die u hem teruggegeven heeft toen hij alles had volbracht. Die erekroon waarin ze mogen delen. Ze zullen het aan uw voeten neerleggen. Om u al de eer te geven door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, heren, laat dat eeuwige welbehagen en ieder van ons vanmorgen mogen raken in het hart. Om ons in alle ootmoed te buigen aan u, uw voeten. De koning der koningen, de Heere van hemel en aarde. Geef alles genadig wat we nodig hebben in spreken en luisteren. Laat de Satan niet toe dat hij ons op wat voor wijze dan ook zal hinderen, maar breek zijn macht en zijn koninkrijk af. En verhoort u ons gebed genadig. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Here. En in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen uit de berijming van de lofzang van Maria het derde en vierde vers. Lofzang van Maria vers 3 en 4. We zingen na het amen van de prediking uit Psalm 89 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 89, vers 7 en 8. Uw gaven worden in deze dienst ingezameld in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is voor de emeriticas. De derde is voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. We luisteren naar Gods woord, zoals dat tot ons komt uit Lucas 1 en daarvan de versen 49 en 50. Lucas 1, vers 49 en 50, waar Maria zingt. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Geliefde gemeente, dat zal een overrompelend bezoek zijn geweest. Een overrompelend wonder en een overrompelend bericht. Wat Maria toen kreeg daar in huis, toen de engel Gabriël ineens bij haar stond. met die boodschap waar ze toch op geen enkele wijze zich op had voor kunnen bereiden. Maria, wees gegroet, de Heere is met u, gij gezegende onder de vrouwen. En ja, we weten wel uit haar woorden en uit haar reactie dat het een jonge vrouw is geweest die de Heere vreesde en die verwachtte de verlossing van Israël, maar dat het nou zo aan haar bericht zou worden. Die goddelijke boodschap dat de Heilige Geest zou komen en haar zou overschaduwen, dat ze zwanger zou worden en dat het heilige dat uit haar geboren zou worden, Gods Zoon genoemd zou worden. En dat ze hem Jezus moet gaan noemen, omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. En dat ze een zoon zal krijgen die de troon van haar voorvader David zal gaan ontvangen. En dat hij een koninkrijk zal hebben dat geen einde zal hebben. En dat hij zal heersen en regeren over het huis van Jacob. Hoe had ze het ooit kunnen bedenken? Dat moet een overrompelende en indrukwekkende boodschap zijn geweest die de engel aan haar bracht. En toen de engel wegging, toen zal ze met die woorden gedaan hebben wat we vaker van haar lezen. Ze zal ze in haar hart hebben bewaard en overdacht. Zoals ze dat deed toen al die dingen gebeurden. En toen de herders kwamen in dat dierenverblijf in Bethlehem om haar kind te aanbidden. En zoals ze alles wat gebeurde en wat gezegd werd door die wijzen die kwamen, ook in haar hart overdacht en bewaard blijft. De boodschap, de belofte. Ze zijn zo overweldigend groot. Ze heeft ze nooit in één keer kunnen bevatten. Ze heeft haar leven lang ze niet kunnen bevatten. Want als God zo tot een mens komt, en als God zo laat zien wie Hij is, en als een mens beseft wie die zelf is voor Gods aangezicht, dan is dat een boodschap die nooit je leven lang klein te krijgen is. Als God komt met een boodschap van heil voor mensen in hun zonde en schuld, als die komt met een boodschap van verlossing voor mensen die vijanden van God zijn, van nature. En dan zit er altijd een moeilijkheid in deze geschiedenis en in deze lofzang, dat we die niet zomaar één op één over kunnen zetten op ons. Daar is de boodschap van de engel Gabriël aan Maria te uniek voor. Er is maar één vrouw in de wereldgeschiedenis die deze boodschap zo kreeg dat zij de moeder van Gods Zoon zou worden. Die boodschap is één keer aan één vrouw gebracht in heel de geschiedenis van deze wereld. En toch heeft God bewaard wat gezegd werd tegen Maria. En toch heeft de Heilige Geest de lofzang van Maria die zij daarna zong bewaard. En dan kan het niet anders zijn of dat in deze bijzondere boodschap en de reactie daarop de Heilige Geest ons wil onderwijzen dat we zouden mee leren zingen. De lofzang tot Gods eer. Dat we zouden meeleren zingen door het werk van de Geest, de lofzang van het geloof. En dat is vanmorgen ook het thema voor de preek, de lofzang van het geloof. En ik wil bij drie aspecten stilstaan en ik kijk heel even ook met u naar dat 48e vers, omdat daar ook iets staat wat van belang is voor de lofzang van het geloof. Want die lofzang van het geloof, daar merk je drie dingen in. Die zingt ootmoedig van de Heere. Die zingt getuigend van de Heere. Die zingt ook verzekerd van de Heere. Drie elementen uit de lofzang van het geloof. Ootmoedig, getuigend, verzekerd. Allereerst ootmoedig. Ootmoedig, voor de kinderen misschien een lastig woord, maar het is het tegenovergestelde van hoogmoedig. En hoogmoedig is die houding dat je, nou ik. Nou, ootmoedig is precies het tegenovergestelde. Dan heb je het niet meer over jezelf, maar dan heb je het over iemand anders. En met name iemand met een hoofdletter. Over God en wie Hij is. Nou, dat klinkt in heel deze lofzang door. Een diepe ootmoed. En ootmoed, dat kun je ook uitbeelden door de knieën te gaan. Te buigen. Te buigen voor God en op je knieën te gaan voor de Heere. In een diepe verwondering wie God is. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig en heilig is zijn naam. Nou, die twee woorden. Hij is machtig en zijn naam is heilig. Ja, die brengen Maria tot ootmoed. Het gaat niet om haar. Het gaat niet om wie zij is. Maar om wie de Heere is voor haar. Machtig is hij. Heilig is zijn naam. En Maria buigt in haar lofzang voor de Heere als een dienstmeisje. Voor haar vrouw. In gehoorzaamheid. In een afhankelijke houding. Ze buigt voor de Heere die machtig is. En een heilig is zijn naam. Buigen, ja, niet als een vijand die overwonnen wordt op een manier dat hij tandenknarsend moet toestemmen dat God machtiger is dan hij. Niet dat je met tegenzin buigt en je onderwerpt aan degene die je overwonnen heeft. Maar het is een buigen in blijdschap. Het is een buigen in verwondering. Het is een buigen in aanbidding. Gewillig. Het is dus heel anders als straks bij de wederkomst er mensen zullen zijn die gedwongen worden om op de knieën te gaan om te erkennen dat de Heer Jezus koning der koningen is. Maar het is het buigen in de verwonderde liefde voor wie hij wil zijn voor haar. Vreugde. Blijdschap, diepe blijdschap, een diepe verwondering die ook naar buiten komt en die naar boven komt, waar ze eerlijk over zingt, want in dat 48e vers staat het, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Nederheid of nederige staat, dat zou ons in eerste instantie op de gedachte kunnen brengen van nou, ze is arm, ze woont niet in een paleis, ze is eigenlijk niet zoveel betekenend, ze heeft geen invloed, ze heeft geen macht. Het is maar een eenvoudig, arm meisje die woont in Nazareth, waar eigenlijk de rest van Israël een beetje de schouders over ophaalt. Wat kan er nou voor goeds uit Nazareth komen? Nou, dat speelt ook allemaal mee, want dat blijkt ook wel straks als ze het arme offer moet gaan brengen. Als de Heer Jezus geboren is en als ze een paar totterduiven moet offeren. Dat was het offer wat voor de armen een mogelijkheid was om aan de Heere te geven. Dus dat is ook wel waar, dat zit ook wel in dat woord, nederheid. Maar het is een dieper woord, gemeente. Het gaat ook dieper. En de belijdenis van Maria gaat ook dieper. Nederheid is niet alleen maar de onaanzienlijke staat van wat je van de buitenkant ziet. Maar ze beseft ook wie zij zelf is geworden voor de Heere. Een verre afstammeling van koning David, ja. Maar het koningshuis was er niet meer. In de zin dat het regeerde. Dat koninklijke geslacht was helemaal in verval geraakt. En Maria en Jozef, die man met wie ze ondertrouwd was, ja, ze waren dan wel van koninklijke bloeden, maar het was helemaal niet meer zichtbaar. Er werd niet meer geluisterd naar koning David en zijn afstammelingen. Het troon is niet meer in het huis van David. En niet door een speling van het lot en niet omdat dat nou ja vanwege de foute beslissingen van politieke mensen was. Maar dat koningschap van het huis van David is vervallen omdat de afstammelingen van David God niet dienden en God niet vreesden. Er zit iets van schuldbelijdenis ook in dat woord. Het koningschap is van David afgenomen omdat er ongehoorzaamheid was aan de Heere. Omdat men niet luisterde naar de wil van de Heer. Omdat ze niet vroegen naar de Heer. Ze hebben God niet gezocht met hun hele hart. En toen heeft God als oordeel daarover het koningschap van Davids huis afgenomen. En de Romeinen laten komen. De situatie van Maria is niet een speling van het lot. Maar gevolg van de zonde en van het oordeel van God. En ze beseft dat. En nu toch ziet God haar aan in die situatie die veroorzaakt is door haar zonde. Ja, ook haar zonde. En Maria buigt voor de Heere die machtig is en groot en heilig is zijn naam. Voor God die in haar nederheid haar heeft willen aanzien. Een heilige God die heeft willen omkijken naar een arm, zondig meisje. Een heilige God die wil omzien naar een mens die door eigen schuld verloren ligt. Dat is eigenlijk de bodem waarop die ootmoed groeit. Kent u dat? Als je in het licht van Gods woord jezelf leert zien, dan wordt dat de voedingsbodem, dat woord van God, voor ootmoed. Niet meer ik, maar hij krijgt de eer. Bij mij de beschaamdheid om de situatie waar ik in terechtgekomen ben. Bij God is de barmhartigheid dat hij zulke nog wil aanzien. En niet alleen maar aankijken is dat, maar het is aanzien om iets te gaan doen. Om iets te gaan bewerken. Om iets te gaan verrichten in het leven van zo'n mens. God die heilig is, zegt Maria. En voor wiens heiligheid we hebben te beven. Maar die God die ziet zondaren aan en komt met de boodschap van verlossing en van genade. En wie daar iets van gaat beseffen toch, die buigt met Maria mee. En om het maar in taal te zeggen van vandaag, hoe is het mogelijk dat God dat nog doen wil? In de verwondering en in de aanbidding en de diepe vreugde, met de erkenning van je eigen onwaardigheid, voor deze machtige en heilige God door de knieën gaan, zoals Maria. En dan welt er toch iets op van een loflied. Ja, ik herhaal het nog een keer. Maria's situatie is niet zomaar onze situatie. Er is maar één moeder van de Zoon van God, Jezus Christus. Maar wat ons wel aan Maria vanmorgen verbindt, gemeente, is dat we samen met haar aan lager wal geraakte koningskinderen zijn. Onze voorvader Adam en Eva, die waren als kroon op de schepping geschapen. En als afstammelingen van Adam en Eva waren we bestemd koningskinderen te zijn. Maar wat is daarvan overgebleven? Wat is er van de kroon op uw en jouw en mijn hoofd overgebleven? Wat is er overgebleven van nature, van de gehoorzaamheid aan God de Schepper die ons zo had geschapen? Moeten we niet allemaal erkennen en beleiden dat we aan lager wal zijn geraakt? Wat is er van de eer en de heerlijkheid van die koninklijke waardigheid nog te zien? Onderworpen als we zijn aan allerlei machten in deze wereld. Onderworpen als we onszelf hebben aan de macht van de zonde en van de dood. We waren niet geschapen om te sterven. Geschapen om te leven. Maar we hebben onszelf onderworpen aan de alles corrumperende macht van de zonde. De alles aantastende macht van de zonde. Als kroon op zijn schepping geschapen, maar gevallen en vervallen. En wat ons dan ook aan Maria verbindt, gemeente vanmorgen, is dat zowel Maria als wij allemaal, als alle mensen, van genade alleen maar kunnen leven. Van wat we dan noemen algemene genade, waarin God nog ons de middelen schenkt om sowieso te kunnen leven. Maar ook van de bijzondere genade dat we verlost worden van die machten waar we aan onderworpen zijn geworden. Wie verlost zijn ziel? Wie redt zijn ziel van het graf? Geen mens. Alleen de genade van God verlost ons van de uitbetaling op de zonde. En alleen de vergeving van onze schuld maakt dat het, als ons lichaam sterven moet, goed zal zijn daarna. We moeten verlost worden, net als Maria. En wie met Maria vanmorgen zo zijn of haar nederheid ziet of ontdekt voor het eerst of opnieuw. En die dan hoort vanuit de schrift dat God zulke mensen in hun gevallen staat aan wil zien. Wie zingt er dan met Maria mee? Wie spreekt het met haar dan vanmorgen opnieuw of misschien wel voor het eerst uit in die belijdenis? Hij heeft mij in mijn onwaardigheid aangezien. Machtig is hij. Heilig is zijn naam. En dan al die beloften die hij komt vertellen aan Maria. En die niet alleen maar voor Maria betekenis hebben, maar al die beloften die betekenis hebben voor een ieder die gaat geloven in het kind dat zij ontvangt en dat zij straks baren mag. Al de beloften dat God in Christus zulke mensen wil aanzien. Als dat woord ons aanspreekt, dat we bevuild en afgewassen moeten worden, dat we verlost moeten worden, maar dat de machtige en de heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan, in zijn genade nou deze weg gegaan is, dat hij zijn eigen zoon komt geven. God ziet bevuilde en bevlekte mensen aan met het doel om iets in hun leven te doen. Namelijk dat wat ze het allermeest nodig hebben. De reiniging en de heiliging van hun leven. Opdat ze leven zouden. Opdat ze hersteld zouden worden als koningskinderen. Dat ze straks, want dat is de belofte, straks met Christus mogen heersen op de nieuwe aarde. Maria zingt daarvan in haar lofzang. Grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Nou, dan kun je de vraag stellen, wat voor de machtige grote dingen heeft hij dan gedaan? Welke grote daden heeft God nou aan Maria gedaan? Tuurlijk, als je terugbladert en je leest nog een keer dat die boodschap van de engel Gabriel, wat God dan zal gaan doen en wat Gabriel aan Maria kwam vertellen, dat ze de moeder van Gods zoon zou worden. Dat ze de verlosser onder haar hart zou dragen. Dat degene op wie zo lang gewacht was uit het Oude Testament en die al eeuwen terug aan de voorvaderen was beloofd, de Messias, die geboren zou gaan worden, die komen zou, de knecht des Heren die het werk zou gaan doen om Israël te herstellen en te verlossen. Dan zijn dat de grote dingen waarvan ze zingt. Het kindje wat ze krijgt zal de verlosser en de zaligmaker zijn. En alles wat in het verleden geprofeteerd is en afgebeeld is in de tempel en in de tabernakel. Dat gaat nu gebeuren en het zal uit haar geboren gaan worden. Wie had het ooit gedacht? Je had ooit kunnen vermoeden dat hij, dat meisje daar in Nazareth zou opzoeken en dat zij de moeder van zijn zoon zou worden. Een onbevattelijk wonder waar Maria dan van zingt. Grote daden aan mij verricht. Ja, alles in de wereldgeschiedenis tot dan toe heeft heen gewerkt naar dit grote moment dat de verlosser zelf op de aarde zou komen. Als je dat bedenkt, alles wat vooraf gegaan is. Al die keren dat God mensen kwam opzoeken met zijn belofte. Noach, Abraham, Isaac, Jacob, het volk Israël. Het verbond dat hij sloot met Abraham. En dat hij de geschiedenis doorgegaan is met dat volk Israël. In heel die geschiedenis heeft God dit doel voor ogen gehad. En alles wat er tegenin kwam en alles wat de Satan heeft geprobeerd om het te verhinderen, dat heeft God steeds overwonnen. En in zijn macht en in zijn majesteit heeft God, en dat moet je ook nog eens een keer zeggen, zelfs ondanks het volk Israël. Het was niet alleen maar de Satan die je tegenwerkte, maar ook zo vaak dat Israëlieten tegenwerkten, of koningen tegenzaten, of profeten of priesters het erbij lieten zitten. Heeft God dwars door al die dat ongeloof en die ongehoorzaamheid heen gewerkt naar dit ogenblik. Naar het moment dat Maria zelf geboren zou worden. Naar het moment dat Maria zelf moeder zou kunnen worden. De eeuwen door. En ze vat het samen in dat 52e en 53e vers. Een stuk van die geschiedenis. Machtige van de troon afgetrokken. Nederige heeft hij verhoogd. Hongerige met goederen vervuld. Rijke leeg weggezonden. Israël zijn knecht opgenomen. Grote dingen heeft God die machtig is aan mij gedaan. En dan wil ik even met u stilstaan in vers 49 naar de werkwoordsvorm. heeft gedaan. Alsof alles al gebeurd is. Terwijl Jezus nog geboren moet worden. Terwijl de Heer Jezus nog op moet groeien. Terwijl hij dat werk nog moet gaan doen van de Verlosser. Terwijl hij nog als het Lam Gods heen geleid moet gaan worden, gevangen genomen, gekruisigd. Hij moet nog lijden, hij moet nog gaan sterven, hij moet nog begraven gaan worden. En toch zingt Maria: grote daden heeft God aan mij gedaan. Taal van het geloof. Dat is taal van het geloof. En daarin staat Maria niet alleen. Daarin is ze eigenlijk in de lijn met de profetieën van het Oude Testament. Moet u maar eens lezen in het Oude Testament profetieën, hoe vaak profeten in deze werkwoordsvorm spreken. God heeft verlossing gebracht. En dan moet het nog gaan gebeuren. Dat is taal van het geloof. God zegt het. En dan zal het ook gebeuren. Dat is trouwens wat Elisabeth ook tegen haar zegt in dat 45e vers. De dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Want God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Zijn woord houdt stand. Daar rust het geloof op. Al moet het nog allemaal gaan gebeuren. Maar als God het gezegd heeft, dan zal het gebeuren. Want God is een God die niet liegen kan. Dat is ook een geestelijke les die we mogen leren uit deze lofzang, toch? Hij heeft haar aangezien, hij heeft die belofte gegeven van de zaligmaker en ze is zwanger geworden door het werk van de Heilige Geest. Maar Maria vertrouwt dan ook dat de rest van de belofte vervuld zal gaan worden. Ze gelooft dat ze een jongetje zal krijgen. Wisten ze toen nog niet, konden ze ook nog niet bekijken met de medische wetenschap. Kijk, zie je, dat is het geloof. God heeft gezegd dat ik een zoon zal krijgen. Dan zal die het ook doen. En als God gezegd heeft dat hij de zaligmaker is, dan zing ik van zijn grote daden die hij aan mij heeft gedaan. En zo getuigt ze met het hele Bijbelse getuigenis voor haar. Van Gods macht en de heiligheid van zijn naam. Iets waarvan een mens door het werk van Gods geest dan ook doordrongen wordt, toch? Herken u dat? Dat als de Bijbel opengaat en God tot je spreekt in dat woord, dat je daar ook van doordrongen wordt zelf. En dat je er ook van doordrongen wordt dat je niet kan sterven zoals je geboren bent. Maar dat je deze grote daden moet kennen in je leven. En dat God het ook aan mij moet doen. En dat God die heilig is en machtig, nou juist ook diezelfde God is die zijn macht en zijn heiligheid wil inzetten in het leven van een zondaar om hem te redden en te heiligen. En dat hij in zijn macht en heiligheid zijn zoon gezonden heeft om de middelaar en de verlosser en de zaligmaker te zijn van zondaren. Dat is het getuigenis van het woord, de eeuwen door. Gods macht om het oordeel van de dood voor een zondaar te overwinnen. Gods heiligheid om de onreinheid van een zondaar weg te nemen. Grote daden wil de God van het woord doen aan een verloren mensenkind. En in dit loflied zingt Maria er getuigend van, voor ons. Zo is God. Hij geeft zijn belofte en hij verbindt er zijn erewoord aan. En ze zingt het gelovig voor, om zijn belofte te vertrouwen en wat grote daden God gedaan heeft. En dan mogen wij er nog achter staan. Dan mogen wij nog zien dat de Heer het inderdaad allemaal uitgewerkt heeft en gedaan heeft. En dat Christus inderdaad geboren is. En dat het een jongen was die de naam Jezus kreeg. En die de weg gegaan is van lijden en sterven. En opgestaan is. En die nu zit aan Gods rechterhand. En die wederkomen zal. Ja, voor ons ligt er ook nog hoop en verwachting in het geloof. Maar we mogen zien op de dingen die geschied zijn. We hebben nog meer grond om in vertrouwen ons op te laten zinken als hij gezegd heeft: het is volbracht. maar het gaat om datzelfde geloof. Het geloof dat zingt, hij heeft het gedaan, terwijl je er nog middenin zit en de macht van de zonde in je leven nog kan ervaren en de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid van de zonde nog dagelijks in je leven kan ervaren. Maar het geloof meezingt en toch in Christus heeft hij aan mij grote dingen gedaan. En God wil die belofte bevestigen. God wil die belofte laten zien, hebben we het niet onlangs nog gezien, in gebroken brood en vergoten wijn. Dat is de onderstreping van de waarachtigheid van zijn werk en zijn belofte voor zondaar. Hij wil het laten zien in de bediening van de doop en zoals we hier zitten. Dat doopwater dat over ons voorhoofd heeft gestroomd, een bevestiging en een verzegeling van zijn belofte. Jegens gevallen koningskinderen. De belofte dat een machtig en heilige God in de hemel voor een Adamskind vader wil zijn. De belofte dat de machtige en heilige zoon voor een Adamskind de verlosser is. Die geleden heeft en gestorven is tot de vergeving en de volkomen verzoening van de zonde. De belofte van de machtige heilige geest die een trooster is. En die in het hart van gevallen Adamskinderen wil komen wonen en plaats wil maken om de vrede met God door het bloed van de Zoon te schenken op een manier dat je er vreugde van ontvangt. Op een manier dat je door het geloof weten mag. En dat de Geest het je leert, Abba Vader, de grootst mogelijke wonderen zijn dat. En je kan het niet missen. Je kan het niet missen hoor, deze wetenschap. Als je aan een sterfbed zit, dan zie je het. Als het erop aan gaat komen, dat je de heilige God gaat ontmoeten, dan kan je deze wetenschap niet missen. Echt niet. En jongelui, denk aan je schepper in je jonge dagen. Echt waar. Want als je met Maria op haar jonge leeftijd deze dingen mag weten, dan ligt er zo'n ander licht over je leven. Als je nou weten mag dat je geborgen mag zijn in Christus. Oh ja, het wordt wel aangevocht en je bent wel weer een keer kwijt hoor. Maar als je je houvast weet te vinden in het woord van God, dan heb je een leven dat zo anders is. Want je weet niet of je een ziekbed krijgt, toch? En je weet niet of je nog dagen krijgt waarin je over deze dingen met de Here kan spreken in de stilte van je ziekbed. Je hart kan ook in één keer stilstaan. Maar als je dit mag weten door het geloof, grote dingen heeft God aan mij gedaan in zijn Zoon, dan kan je hart ineens stilstaan. Want wie in hem gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. Maar zie jij waar het om gaat? Grote dingen heeft aan mij gedaan. En nogmaals, Maria is uniek. En hier in deze woorden klinkt natuurlijk ook het wonder dat zij inderdaad de Zoon van God in haar schoot ontving. Maar die is de verlosser die grote dingen ook aan haar doet en aan zondaren doet. Dus het gaat erom, gemeente, dat we dat zo leren meezingen. Niet grote dingen heeft God aan Maria gedaan. Of grote dingen heeft God aan mijn vader of mijn grootvader of mijn grootmoeder gedaan. Maar God heeft grote dingen aan mij gedaan. Dan heb je rust, dan heb je de vrede, dan heb je de hoop op het eeuwige leven. Aan mij, de persoonlijke geloofsband, door het geloof aan deze zaligmaker verbonden. De rijke belofte aan mij vervuld. Het komt aan op een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus door een leren overgeven, hoe langer hoe meer, aan de Heer Jezus Christus. aan dat woord dat hij spreekt. En hoe langer hoe meer je laten zinken op de belofte en op niets anders. Uit het besef dat je gereinigd moet worden. Uit het besef dat je God gaat ontmoeten voor wie je niet kan bestaan. Maar juist daarom vluchten tot diezelfde God die machtig is om te doen wat wij niet kunnen. Hoe krijg ik dan dat persoonlijk geloof? Hoe kom ik daar dan aan? Hoe weet ik nou dat God het ook aan mij wil schenken? Ik heb u net gewezen op de sacramenten van Heilige Avondmaal en de doop. Ik neem u nog even mee naar de doop. Wat gebeurt daar nou? Wat gebeurt er nou in de bediening van de Heilige Doop? Wat is daar gezegd? 15, 40, 66 jaar geleden. Toen heeft de drie enige God die machtig is om te doen wat ik niet kan. Toegezegd en beloofd, ik zal vader voor u zijn. Ik zal verlosser van u zijn. Ik zal alles u toe-eigenen wat Christus heeft verdiend. En wat zegt die doop dan? Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Opent uw mond. En vraag het maar met klem. Vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Meent God dat nou? Meent God dat echt aan u, aan jou, aan mij? In je nederheid. In je vervallen koningschap. Meent hij het echt? Hebben we die psalm wel eens verder gelezen? Hoor je God klagen? Och, had nou Israël maar gevraagd. Had Israël maar geluisterd. Dan had ik ze met honing uit de rotsen verzadigd. Dan had ik ze het meest kostbare voedsel in het Oude Testament aan ze geschonken in overvloed. Hadden ze het maar gevraagd. Nou, dan wil God het wel heel echt geven, toch? Overtuigt dat niet om het te vragen? Als God zegt, had maar gevraagd. Laten we niet zo dwaas zijn als dat volk Israël toen. Dat is ook een voorbeeld voor ons, alleen in de negatieve zin. Want als God dat moet klagen over zijn volk, dat alles heeft toegezegd gekregen, maar er langs heen leefde. En al die rijkdom had liet liggen omdat ze dachten, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb aan geen ding gebrek, ik heb het niet nodig. Ja, dan word je, zegt Maria, als een rijke leeg straks weggezonden. En dan hoor je tot in eeuwigheid je achterna klinken. Had het maar gevraagd. En daarom zendt hij nu nog de verkondigers van die zeer blijde boodschap uit. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte in Christus. Grote daden heeft hij gedaan. En hij wil ze in uw en jouw leven effect laten hebben. Dat je er vernieuwd van wordt. En een nieuw leven van krijgt. En God is machtig om het te schenken door de generaties heen. Is dat geen wonder? Eeuwen is hij trouw gebleven. Van geslacht tot geslacht. Krachtig werk heeft hij gedaan en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen, zingt Maria. Wat een hoop klinkt daarin door. Het was niet alleen voor Maria, maar voor al die nakomelingen van Adam. Aan hen wordt dat evangelie van genade en van verlossing verkondigd. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. Ondanks menselijke ontrouw. Ondanks menselijke zonde. Ondanks menselijke tegenwerking. Grote dingen. Van geslacht tot geslacht. Over degene die hem vrezen. Dat is de rijkdom van Gods barmhartigheid. Dat hij het over ons en onze kinderen uit wil gieten. Van gezin tot gezin. Van generatie op generatie. Vader op zoon, moeder op dochter, daar waar de naam van de Heere gezocht wordt in het gebed. Over degene die hem vrezen. Eerbied is dat ook weer. Ontzag is dat ook weer. liefhebben, omdat God als eerste lief heeft gehad. Gehoorzamen. Het is niet bang zijn, maar het is eerbiedig dienen. Van geslacht op geslacht is zijn barmhartigheid over degene die hem vrezen. Maar generatie op generatie God in eerbied en liefde zoekt en in zijn wegen wil wandelen. Die mag weten van de barmhartigheid Gods. Zijn liefdevolle zorg, die beschermt in nood, verlost van de eeuwige dood. Die herstelt wat door de zonde stuk gemaakt is. Die vergeeft al wat we hebben misdaan. Een barmhartigheid waarin een Adamskind aan lager wal geraakt op mag leven. In een nieuw leven. In een nieuw godzalig leven tot zijn eer. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En misschien zit daar wel iets moeilijks voor u. Als een kinderen een weg gaan waarin de vrezen van de Heere niet blijkt. Ouders, grootouders, vrees de Heere en blijf op zijn barmhartigheid pleiten. Ook voor het geslacht na u. En blijf op grond van wat God in zijn woord u en jou toezegt. Biddend pleiten voor degene die misschien een weg gaan waarin ze God nog niet zo in de vrees des Heren dienen. En vraag of de Heere in zijn barmhartigheid zijn armen naar de volgende generatie wil uitstrekken. God is een barmhartig God. Denk niet klein van de Heere, maar denk groot van zijn barmhartigheid. In de weg van bidden, in de weg van het vragen om wat God heeft toegezegd. Heere, wees mij en mijn kinderen, mijn kleinkinderen, een vader. En wees mij en mijn kinderen en kleinkinderen een verlosser. En wees mij en mijn kinderen en kleinkinderen die Heilige Geest die het leert en leidt en toepast wat Christus heeft verdiend. Want uw barmhartigheid is toch van geslacht tot geslacht. En ondanks de ontrouw die er was in het volk Israël, generatie op generatie, lees Richteren. Ben u toch in staat om ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen te laten roepen tot u. Maar laat het zo voor ons allen een persoonlijke zaak zijn. Want dat is het in eerste instantie aan mij gedaan. Maar het is ook een zaak van familie tot familie en generatie tot generatie. Want zo wil de Heere werken. U vraagt dan niets vreemds aan God als u uw kinderen blijft opdragen aan de Heere. Heere, u wilt toch in de lijn van de geslachten werken. Doe het, want uw barmhartigheid is toch groot. Zo wilt u toch uw volk verzamelen. Zo wilt u ze toch bijeenbrengen. Zo wilt u ze toch uw daden laten kennen en daarin laten delen. Laat die boodschap die Maria bezingt ons maar weer aanzetten om God in de hemel te vragen zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht te laten doorgaan en vruchten laten dragen. Want alles wat daarvoor nodig is, heeft God in Christus reeds gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Dat we op dat getuigenis pleiten, persoonlijk en voor elkaar. En voor elkaars kinderen ook, toch? Kinderen van de gemeente. Dat we zo door het geloof met Maria, de moeder van Gods Zoon, mee mogen gaan zingen. In dit leven, grote dingen, heeft God aan mij gedaan. Wiens naam heilig is. En zijn barmhartigheid is over degene die hem vrezen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, u bent al onze dank waardig, omdat gij het hebt gedaan. Van oudsher, al direct na onze val in de zonde, ja zelfs daarvoor. Omdat u al wist dat we in Adam zouden vallen, had u dat heilsplan klaargelegd. En u heeft het in de volheid van de tijd ook uitgewerkt. En u doet er zelfs alles aan om het in het leven van zondaren vrucht te laten dragen. Het is van begin tot eind uw werk. En daarom komt het ook af. En daarom zal het ook gebeuren. En in de verkondiging daarvan wilt u ons ook wijzen op onze verantwoordelijkheid. Doe uw mond wijd open. En u heeft het laten weten, Heere, hoe graag u voor uw grote daden in het leven van zondaren vrucht wil laten dragen. We bidden voor elkaar. Als er onder ons zijn die misschien al zo lang vragen of u de belofte zo wil vervullen dat ze het mogen weten. Jezus Christus is ook mijn Heere en Koning. Ik ben de zijne geworden. En als dat aangevochten wordt, en als we het zo vaak kwijt zijn, ja meer kwijt dan dat we het mogen beleven. Heere, hoort u die stemmen, die roepen? Hoort u toch die gebeden? Dat op hun klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. We bidden het met ze mee. En we vragen of u die vreugde, grote dingen heeft de Heere aan mij gedaan. Of ze die mogen kennen, ook heel persoonlijk. En wil zo zelf uw werk bevestigen. En wil uw werk in het leven van een ieder die roept, toch ook zo voortzetten en voltooien. Heere, al gaat het er ten diepste niet om dat we het voelen, maar vraagt u van ons geloof en vertrouwen, dat wat we weten uit uw woord en hebben leren kennen door het te lezen en ernaar te luisteren, dat we het vertrouwen omdat het woorden van u zijn. Maar de ziel kan toch ook zo hunkeren naar de bevestiging daarvan, ook voor mij. En daarom bidden we, Heere, of zo die lofzang van Maria ook toegepast mag worden bij al degenen die u bidden en u vragen, Heere, zie ook mij aan. En dat de verkondiging van vanmorgen daarin ook licht mag hebben gegeven. Wie u bent voor zulke zondaren. En we dragen onze kinderen aan u op. Wilt u van jongs af aan hen leiden door dat woord en door uw geest? Wilt u alles wat in deze gemeente mag gebeuren om te brengen bij uw woord en te bewaren bij uw woord? Wilt u het zegenen? Van de kleinste kinderen af in de oppas, tot aan de jongeren en de jeugd die keuzes hebben te maken en misschien wel nadenken over het doen van belijdenis. Heere, denkt u aan al onze jongeren, leidt u ze in uw wegen en doe aan hen grote en machtige dingen. We bidden het ook in het bijzonder voor de jongeren die van uw wegen afgedwaald zijn. We bidden voor kinderen en kleinkinderen die eigen wegen gaan en die er in hun levensstijl tot op dit ogenblik geen blijk van geven de vrezen des Heren te zoeken en te beoefenen. Die naar alle waarschijnlijkheid wel het teken en zegel van uw verbond dragen, maar ook als dat misschien bij kleinkinderen niet het geval zou zijn. Heren, machtig bent u, heilig is uw naam. En ongeloof staat u niet in de weg om geloof te werken. Niemand van ons werd als een gelovige geboren. En ook bij degene die hier u mogen vertrouwen in het geloof, hebt u dat dus overwonnen, dat ongeloof. We dragen al die jongeren, kinderen aan u op. ontfermt u zich naar de grootheid van uw barmhartigheid en doe grote en machtige daden in hun leven. Trek ze terug. Breng ze in het spoor van uw gerechtigheid. En kon het zijn, heren, dat we dat ook nog mogen beleven als ouders of grootouders. Al is dat niet het belangrijkste. Maar heren, de vreugde om uw werk ook in het nageslacht te mogen zien, zou zo groot zijn. Heren, doe het. Doe het om de eer van uw naam. Doe het om het heil van onze kinderen en de volgende generaties. Verhoor onze gebeden. Breng ons vanmiddag weer samen in uw huis als gemeente, dat we samen met elkaar opnieuw uw naam mogen grootmaken, het geloof mogen belijden en mogen horen naar het onderwijs uit uw woord. Bind ons samen door uw evangelie. We vragen het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil, uit genade. Amen. We zingen tenslotte uit de lofzang van Maria, het 7e vers. Vang nu met een biddend hart de zegen van deze barmhartige God, die ik op zijn bevel op u mag leggen, en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.